Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ja, wat fijn dat je weer luistert naar deze podcast. En deze heet Je Geld en of Je Leven. En ik heb vandaag een thema wat misschien een beetje afwijkt, maar als je er goed over nadenkt, sowieso onwijs belangrijk is. Want we gaan het hebben over grensoverschrijdend gedrag. En nou is dat al jaren geleden kwam dat op met Harvey Weinstein, met de MeToo-beweging. Dan zou je hopen dat er een keer een einde aan komt. Maar als we dit opnemen, is net weer Studio Sport redactie opgestapt, omdat daar ook wat grenzen zijn overschreden. Dus het blijft een thema wat we veel aandacht aan moeten geven. En daarom ben ik blij dat ik prachtige dames, maar is het misschien een grens die ik overga? Ik zit te staren naar twee. Ja, goed, één mag ik zeggen, dat is mijn vrouw, Merel van Vught. En de andere is Samantha Kranenburg. Samantha, jij bent advocaat bij JM Advocaten. Je bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
Ja, klopt.
Leuk dat je er bent. Jij werkt bij JM vanuit Kerkdriel. Jullie doen landelijk allerlei gebieden op dat gebied wat jij zelf doet, maar ook nog op vastgoed en huur en bestuursrecht.
Ja, klopt.
En misschien heb je ook wel eens te maken gehad met het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Maar sowieso heb je dat persoonlijk ook wel wat gehad. Want wij kennen elkaar van een presentatie die ik mocht geven voor de ondernemersvereniging waar jij lid van bent. Ribes.
Ja, Ribes. Ja, klopt.
Waar was dat ook alweer?
Dat was in Kapel Avelzaad.
Juist. Kijk, nou vind je het heel gek dat ik het vergeten was. Dat is voor mij een dorpje met 300 inwoners.
Zoiets, ja.
Maar wel een mooi restaurant waar ik een mooie presentatie mocht geven voor jullie club. En daar vertelde je mij inderdaad al wat over. Dat je ook wel eens te maken krijgt met, in mijn ogen, best bizarre opmerkingen van bijvoorbeeld cliënten.
Ja.
Dus daar gaan we zo, denk ik, over praten. Nou, Merel, jou ken ik net iets langer. Jij bent toevallig mijn vrouw, maar ook wel een perfecte gast voor dit onderwerp. Want ook jij hebt te maken met het gedrag wat niet altijd betamelijk is. Jij bent verder ondernemerscoach. En je helpt met name vrouwelijke ondernemers ook om in hun kracht te staan, zowel in de zaak als privé. Dus jullie hebben allerlei ervaringen samen, maar misschien eerst eens eventjes, Samantha, mag ik bij jou beginnen? Want jij vertelde mij van eigenlijk een beetje casual tussen deze lippen door, zei je. Ja, het komt wel eens voor dat een cliënt tegen mij zegt, goh, ik ben benieuwd hoe je eruit ziet onder die toga.
Ja, ja.
En ik dacht, wat is dit voor een bizarre opmerking? Maar jij dacht, ja, dat gebeurt dan wel gewoon of zo. Ja, het is wel raar, maar goed.
Ja, het is eigenlijk iets waar je eigenlijk vrijwel snel al in je beroep eigenlijk mee te maken krijgt. Want op de een of andere manier, ik weet niet waarom, maar we zien veel mannen, advocaten, toch wel een soort van sexy beroep van een vrouw. En het zijn niet alleen cliënten hoor, maar ook gewoon op verjaardagen, op feestjes. Dus ik ben advocaat, dus ze zeggen, oh, moet je dan ook zo'n toga aan? Hou ook een toga aan. En wat doe je daar dan onderaan? Het zijn vrij gebruikelijke opmerkingen. En op zich kan ik er best om lachen. Maar het is natuurlijk ontzettend ongepast dat dat continu wordt gevraagd. Het is natuurlijk ook een beetje de toon waarop het wordt gevraagd. Maar ja, het is wel een soort van normaal dat dit soort opmerkingen worden gemaakt.
Zijn het dan alleen mannen? Of zijn er ook vrouwen die die op een rare toon deze vraag stellen?
Ja, dit zijn echt alleen mannen.
Ja. Alleen wij, hè? Ja.
Ja, sorry.
Ja, nou, we gaan sowieso ook terugkomen bij jou over wat is dan eigenlijk een grens waar je overheen kunt stappen en is dat ook juridisch te duiden? Merel, jij hebt ook enige faam, zou ik bijna zeggen, maar dat is ook misschien het verkeerde woord gekregen, omdat jij je verhaal wilde delen op LinkedIn met 1 miljoen views en toen de Linda ook uiteindelijk bij jou aan de deur stond. Wil je eens kort vertellen wat jouw verhaal daarin is?
Ja, dat wil ik. Ik had ik denk 12 jaar geleden of zo, werkte ik bij een organisatie waar het heel gebruikelijk was om insinuaties te maken op de werkvloer. En waar ik vermoed dat vrouwen daar ook wel op ingingen. Ik was zo naïef als een, zo'n bleu als een, hoe noem je dat? Zo blauw als een tien? Nee, hoe noem je dat als je bleu bent?
Een blaadje, een groen blaadje of zo?
Een groen blaadje. Nou, ik was in ieder geval heel naïef. Want ik kreeg ook vaak die opmerking, ik dacht vaak dat het grapjes waren. En daar ging ik nooit op in. Tot een moment waarop mijn manager daar niet meer van gediend was. Dat ik daar eigenlijk niet op inging en daar dat weglachte. En daar heel erg boos over werd. En dat eigenlijk zich ontwikkelde tot een onwerkbare situatie. Op de werkvloer. Ik raakte dan naast zwanger en mijn zwangerschap was door de stress in gevaar. Ik kreeg veel last van bloedingen en heel veel stress, waardoor ik niet meer kon werken. En ik daar eigenlijk gedwongen was om ontslag te nemen, eigenlijk een soort van weggepest. En daarnaast was het ook nog zo dat ik met mijn verhaal wel naar de vertrouwenspersoon ben gegaan en naar PNO. Maar eigenlijk werd gezegd dat ik loog over deze situatie. Dus puntje bij paaltje. Heel vervelend. Maar wat Samantha vertelt over die insinuaties die je krijgt op dagelijkse basis, die herken ik ook wel. Ik loop niet in een toga, maar ik herken ze wel. Dus mijn verhaal wat in de Linda kwam, is dan een groot verhaal. Maar je hebt natuurlijk ook kleinere verhalen, wat ook weer een soort van groot verhaal creëren. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, nou ja, bedoel,
je geeft aan dat je naar een vertrouwenspersoon bent geweest. Was dat iemand intern of was dat extern?
Intern. Was iemand intern, was een vrouw. En daar ben ik met mijn verhaal naartoe gegaan. En toen moest ik een paar dagen later op. Dat was bij de eerste. Dat hij echt, zeg maar, grensoverschrijdend gedrag vertoonde. In de zin van dat hij woest op mij werd, omdat ik eigenlijk een afwijzing deed. Toen ben ik naar huis gegaan, heb ik een vertrouwenspersoon gebeld. Mocht ik een paar dagen later daar komen op kantoor. En toen zat hij daar met haar en met PNO. En toen werd mij verteld dat ik eigenlijk, wat ik vertelde, dat niet klopte en dat gelogen was. Dus dat was een interne vertrouwenspersoon. En dat is hetgene wat me eigenlijk het meeste wel heeft pijn gedaan. Dat ik niet geloofd werd in dit verhaal.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Misschien heel eventjes om even de contouren ook te schetsen. Samantha, is er juridisch eigenlijk iets over te zeggen? Wat is grensoverschrijdend gedrag? Kun je daar iets, is daar een artikel over of een lid? Of een...
Ja, er is zeker een artikel over. Het staat ook gewoon in de Arbo-wet. Hè. Wat er eigenlijk staat is dat een werkgever moet zorgen voor een veilige werksituatie. En dat, daar houdt ook een psychosociale belasting bij. Dus eigenlijk pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie. Dus dat gaat best wel ver. Ik denk als je het moet duiden, dat het eigenlijk alles is wat uitingen, uitlatingen die niet met vrijwillige toestemming worden gedaan. Ik denk dat je het dan wel redelijk samenvat. En wat veel mensen denken is, dat is alleen in de verhoudingen werkgever-werknemer. Maar het is ook werknemers onderling. Hè? Want je hebt ook een plicht, en zo staat het ook in de Arbo-wet, om ook naar elkaar die zorg te hebben. Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. En dat wordt nog wel eens vergeten. Dat het is niet alleen je leidinggevende, maar je directe collega die op gelijke voet zet. Ja, die kan net zo goed een opmerking maken die te ver gaat.
Er zit er dan ook een bepaalde... Kijk, stel je voor, hè, er ligt iemand te verdrinken in een vijver en ik sta toe te kijken en ik doe niks. Ben ik dan überhaupt aanspreekbaar en strafbaar? Maar zou iets vergelijkbaars ook zijn als ik zie dat een collega een andere collega bejegent op een verkeerde manier en ik doe niks? Ben ik dan als werknemer ook nog daarin aanspreekbaar of zo? Of?
Nou ja, je hebt op zich die plicht. En zo staat die echt, even uit hoofdartikel 11 van de Arbo-wet, staat echt die verplichting van, je zorgt ook voor elkaar. Je zorgt dat je samen een goed werkklimaat hebt. Dus in die zin heb je een verplichting. Ik moet zeggen, ik heb nog niet meegemaakt dat een werknemer daar echt op wordt aangesproken. Omdat de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de werkgever om daarvoor te zorgen. Maar ik denk dat er wel ook een maatschappelijke plicht is. Van, als je ziet van, mijn collega wordt echt continu gepest of er worden nare opmerkingen gemaakt. Dat je daar wel ook eigenlijk gewoon een morele verplichting hebt om daar iets mee te doen. Al is het maar inderdaad naar een vertrouwenspersoon of naar die persoon zelf te gaan. Om te laten weten dat je het niet oké vindt en dat je er bent.
Ja. Ja, dat lijkt eigenlijk heel logisch. Het is sowieso zo logisch. Ik kan je afvragen waarom het blijft gebeuren natuurlijk. Maar...
Ja.
Is er dan, dit is een beetje juridisch, dus dan kun je zeggen, daar staat gewoon wat er van ons verwacht wordt. Dan heb je natuurlijk gevoelsmatig een grens. Merel, bij jou ging op een gegeven moment de grens over. Maar waarom was dat eigenlijk? Ik bedoel, wanneer ontstaat een soort grens? Hangt dat per persoon af, van de situatie? Heb je daar kun je er iets over vertellen?
Ja, dat is natuurlijk lastig, want jouw grens is anders dan mijn grens. En ik denk dat een grens overgaan heel gevoelsmatig is. Dat je ineens voelt dat je in de kramp schiet. Dat je denkt, dit voelt niet oké. Je voelt je onveilig. En dan is het, dan voel je dat er een grens over wordt gegaan. natuurlijk zijn er bepaalde grenzen die overgaan worden. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Maar juist in die kleine opmerkingen, ja, daar kun je een grens overschrijden. Zonder dat je er misschien door hebt dat je een grens overschrijdt. Dus dat maakt het natuurlijk wel niet, ja, minder zwart-wit dan het lijkt.
Ja, Samantha, hoe is dat bij jou?
Ja, ik herken dit wel. Ik denk dat Merel daar net zo in zat als ik. Dat we allebei vrij mondig zijn en echt wel voor onszelf opkomen. Dat, ik denk dat niet iedereen dat doet en dat het dan ook moeilijker is om je grenzen aan te geven. Ik heb het bijvoorbeeld zelf een tijdje terug gehad bij een netwerkvereniging. Dat er echt een man echt te ver ging door te zeggen, hey, ga jij dadelijk even lekker voor mij zorgen? Dat ik heel duidelijk aangaf, oh, wacht even, hier stopt het. Zo ga je niet met mij om, dit gaan we niet doen. En dat 5 minuten later, dat hij zei, kom je lekker naast me zitten. Nou echt, dat was voor mij wel een grens. Want ik had al aangegeven, dit vind ik niet oké. En vervolgens gaat hij nog een keer door. Dus bij mij zit mijn grens denk ik vooral op, hè, op het moment dat ik aangeef, ik vind het niet leuk. En je gaat dan nog een keer door. Dan ga je wel echt mijn grens over.
En, maar dan zijn er dan mensen bij die dat dan zien gebeuren. Ik denk zomaar dat heel veel mensen zeggen, ach ja, nou, hoe erg was dat nou?
Het werd weggelachen. Ja. Dat klopt. Ja. Ik ben er later nog op teruggekomen en in eerste instantie werd het weggelachen totdat ik zei van hey, maar dit was echt niet oké. Ik voelde me echt niet prettig en ik voelde me niet veilig. En toen werd het wel serieus genomen, maar op de vraag van goh, gaan we hier iets mee doen, was eigenlijk het antwoord nee. Dus nou ja, het werd wel serieus genomen, maar het werd ook een beetje weggelachen. En ja, dat merk je ook wel in een grote groep dat vaak gebeurt.
Ja, precies, ja.
Ja, dus een beetje betuttelend ach joh, maak je niet zo druk, het is maar een grapje. Hoe kunnen we nou helemaal geen grapjes meer maken? Dat is natuurlijk echt funest, zo'n reactie.
Ja. Want, en ja, het is natuurlijk een grapjes maken. En hij bedoelt het niet zo, nou dat soort zaken, ja, dat krijg je wel vaak te horen dan als je daar iets van zegt.
Wat zou een goede reactie zijn, hè? Dus kijk, ik kan me voorstellen dat ik vanuit een onbevangenheid, misschien een beetje, nou ja, ik, hey Samantha, zo, nou heb je mooie overhemdje aan, weet je wel, oh, god, zie je er goed uit vandaag, dat jij denkt, nou, oh, even rustig aan doen, vriend. Ah, joh, rustig, ik vind gewoon dat je, weet je wel, je ziet er gewoon goed uit vandaag, weet je, en dan, dus dan zeg je, nou echt stoppen. Wanneer zou het dan, want dan, ik ben dan ook, kijk, al vanuit een manperspectief voel ik me dan voor lul staan natuurlijk, want ik doe complimentjes uitdelen, weet je wel, maar dat mislukt helemaal. Jij geeft het dan aan. De meeste reacties die je terugkrijgt zijn natuurlijk, ach, nou ja, valt wel mee, stel je niet zo aan. Het was maar een grapje. En daarmee gaat de rest die eromheen staat inderdaad ook denken, ja joh, het was maar een grapje. Maar wat zou nou een goede reactie zijn? Hoe zouden jullie als vrouw zijnde dan wel gehoord voelen door degene die hier een slecht grapje maakt?
Nou, als iemand dus aangeeft, dit al aangeeft, dat is al best wel uit je comfortzone om aan te geven aan het publiek, dit is een grens, hier stopt het. Als je dan daar overheen gaat en het niet serieus neemt, ja, dan vind ik wel echt kwalijk. Je kan ook zeggen, oh, sorry, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Dan is het klaar.
Dat is genoeg, hè? Er hoeft er geen hele grote excuses, maar inderdaad van, oh, sorry, dat hoeft ik niet zo. En door met je leven, helemaal goed. Maar ja,
dat is eigenlijk heel simpel.
Ja.
Ja. Oké, maar wat. We hadden het met Merel ook over toevallig net eventjes. Maar dus we hebben het ook over een soort daderschap. Hè? Daar heb jij het zelf ook een keer over gehad, volgens mij, Merel, in een podcast of in een gesprek met iemand. Kijk, dus ik laat mij maar even het leidend voorwerp zijn in deze. Ik zeg wat dingen die jullie niet zo prettig vinden. En dat is dan vaak op uiterlijk gericht of op, weet je wel, of op denigrerend niveau gericht. Van nou ja, weet je wel, jullie gaan maar lekker schoonmaken, ik noem maar wat. Maar dan ben ik de dader van de eerste, of ik ben in ieder geval de dader, zou je kunnen zeggen. Maar is er ook een andere kant? Zijn jullie ook ergens een dader? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, nou ga ik mezelf niet populair maken bij de vrouwen, denk ik. Maar ik denk dat je als vrouw ook een verplichting hebt om wel je grens aan te geven. En dat je ook niet te snel in je slachtofferrol moet gaan en moet zeggen van, oh ja, dat vond ik niet fijn. Maar je moet het wel ergens aangeven. En als je dat moeilijk vindt zelf, zoek dan hulp dat je het aangeeft. Maar wat ik best veel hoor is dat vrouwen iets ervaren, maar het eigenlijk nooit zeggen. Of dat ze zien dat iemand iets ervaart, maar dat het gesprek nooit wordt opengegooid. Dus ja, in die zin, ja, kun je het echt dader noemen. Ik denk wel dat je daar een verantwoordelijkheid hebt ook.
Ja, Ja, zo zie ik het ook. Ja, ik denk ook om in je kracht te blijven staan, is het ook fijn om te zien wat voor verantwoordelijkheid je hebt in een situatie waar het niet helemaal lekker loopt. Hè? Waar je achteraf dacht, oh, ik zou liever hebben gehad dat het anders had gelopen. Dat je dan kan kijken bij jezelf van, oh, wat had ik hierin anders kunnen doen? En dan wil ik niet bagatelliseren. Sommige grenzen zijn gewoon echt ja, heel duidelijk. Als dat overgegaan wordt, dat is gewoon per definitie, hè, dat je een slachtoffer hebt en een dader. Maar met dit soort opmerkingen vind ik ook wel, het is heel makkelijk om dan te zeggen, maar hij is slecht, want hij maakt slechte grappen en hij is geboren met slechte humor, dus daarom is hij per definitie slecht en ik ben goed. Ja, dat zit niet zo. Het is een heel grijs gebied, nogmaals. Ja. Het is altijd prettig om dat aan te kijken van mens tot mens en niet van dader tot slachtoffer. Zo zie ik het ook.
Ja, eens.
Maar het maakt het ook wel lastig natuurlijk daarmee.
Het is een lastige discussie, zeker. En mensen denken grensoverschrijdend, ja, er moet echt bijna een soort van aanranding zijn. Maar grensoverschrijdend is natuurlijk veel meer. Het is ook negeren, het is ook pesten, Het is veel meer dan alleen dat stukje vieze opmerkingen van, om het maar even te zeggen, een vieze oude man. Dit is veel meer dan
heb
dat.
Heb je het nou voor mij? Nee, toch?
Nee, ik zou niet durven, want dan heb ik dadelijk de grens. Ja, dat laten we maar doen.
Maar heb jij er wel eens mee te maken gehad, Giel?
Dat ik een grens over ben gegaan bij iemand of iemand door mij?
Nee, andersom. Dat iemand de grens, dat jij te maken hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag. Want het is natuurlijk, het is heel makkelijk om te zeggen, de vrouw heeft altijd te maken met grensoverschrijdend gedrag. Maar op mijn LinkedIn-post kwamen er heel veel mannen die aangaven dat zij ook te maken hadden gehad met grensoverschrijdend gedrag.
Nou ja, kijk, ik kan me nog wel een situatie herinneren, maar die heb ik dan misschien niet zo ervaren. Misschien meer als complimenteus. Ik moest een keer een presentatie geven in Engeland, in Birmingham op een groot congres. En na afloop kwam er een vrouw naar me toe en die zei, ja, well done, very great performance, weet ik veel. Nou, met andere woorden, daarna had ze nog een zinnetje, nou, misschien kunnen we vanavond even vieren op mijn kamer. Oké, ik dacht, nou ja, dat gaan we niet doen, ik heb al een borrel, dus het komt niet zo goed uit, weet je wel. Maar ik dacht, ja, later kan je dat kan natuurlijk zien als een soort. Oh nee, ik was getrouwd met Merel, dat bedoel ik. Maar ik heb dat meer gedacht. Van, nou ja, kennelijk had ik iets gedaan wat een goede snaar raakte, zeg maar, ergens. En was er tevreden over. En kennelijk ziet ze me ook nog wel dat ik er goed uitzie. Dank je wel, weet je wel. Ik heb dat nooit als vervelend ervaren. Maar dat is natuurlijk in de basis best een rare opmerking, zou je kunnen zeggen. Maar daar zit misschien sowieso ook wel een verschil. Dat, kijk, ik... in die situatie, ik dacht, nou, als ik het niet wil, geef ik haar een klap op haar ogen. Ik ben gewoon groter en sterker. Ik maak me niet zo zorgen over mijn weerbaarheid. Ja. En dat is natuurlijk, dat is ook gewoon een verschil. Weet je, daarin zijn, ik ben sterker dan dat jij bent. Dus ik kan daar makkelijker mijn wil op leggen. En dat is, daar maakt denk ik gevoelsmatig ook een heel groot verschil waar een grens ligt.
Ja, nou, jij bent ook niet opgevoed, denk ik, met dat je niet door het park kon 's nachts met de fiets. Omdat daar misschien wel enge mannen in de bosjes zaten. Dat soort gevoelens spelen ook mee. Hè?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, maar dat is
misschien minder lading op bij mannen.
Nou ja, ik bedoel het niet letterlijk als... kijk, het zwakke geslacht wordt de vrouw genoemd. Dat klopt natuurlijk helemaal niet als je die als definitie. Maar wel in de fysieke zin. Dat natuurlijk de slachtoffers van... seksueel geweld in de buitenlucht. Ja, hoe vaak komt het nou voor dat een man de borstjes ingetrokken wordt door een vrouw? Ja, dat gebeurt. Ik heb er nooit iets over gehoord. Het zal vast een keer gebeurd zijn. Nee, maar in principe nooit. Dus daarmee is die verhouding natuurlijk wel scheef. En snap ik ook goed dat vanuit vrouwperspectief je makkelijker en voorzichtiger bent. En sneller denkt, ja wacht even, dit gaat de verkeerde kant op.
Ja.
Terwijl ik denk, oh, complimentje.
Ja, precies. Dat is een groot verschil.
Maar dat is het lastige, want kijk, vrouwen willen ook gewoon graag een complimentje. Dus als het gewoon een oprecht compliment is, dat vinden we ook nog steeds leuk. Maar kijk, precies waar ligt die grens? Dat is wel gewoon erg lastig te bepalen. En ik denk zelf dat het heel erg ligt aan wanneer je aangeeft, dit vind ik niet oké. En je gaat dan verder dat echt het foute gedrag is. Want je kan altijd een keer iets zeggen wat, niet goed overkomt, maar wel goed bedoeld is natuurlijk. Het is niet altijd verkeerd bedoeld.
Ja, precies. Nee, precies, ja. Je had het ook over, Samantha, over dat er veel bij de werkgever ligt. Hè? Dus nou ben ik niet letterlijk zelf werkgever, maar ik neem wel mensen aan en ik moet soms afscheid nemen, helaas. Dus ik voel daar wel een verantwoordelijkheid in. Hoe zou je als werkgever nou met dit gedrag moeten omgaan? Of nou, de gedrag moet je niet tolereren, maar met de situaties die mogelijk kunnen ontstaan. Hoe kun je dit misschien voor zijn, bijvoorbeeld?
Nou, ik denk niet dat je het helemaal voor kan zijn. Ja, wellicht in je bedrijfscultuur. Kijk, heel veel borrels op werk met veel alcohol. Vakanties met collega's. Dat zijn natuurlijk wel de situaties waarin dit soort dingen ontstaan. Dus ik weet niet of je dat echt zo moet aanmoedigen. Kijk, het is natuurlijk goed voor de teambuilding. Maar aan de andere kant zorgt het ook weer voor een hoop gedoe. En vaak ontstaan dit soort situaties wel echt op dat moment. Dus ik denk dat je daar wel een plicht hebt om nou, als je dat soort dingen doet, wel een bepaalde grens actief te bewaken. Maar misschien nog wel meer om te zorgen dat je een goed beleid hebt. En als er iets is, dat iemand ook echt naar iemand toe kan, die ja, of echt extern is, of een intern iemand die ja, geen tegengesteld conflict heeft. Hè? Want wat je vaak ziet, een vertrouwenspersoon is vaak HR. Maar HR, ja, die voert uit voor natuurlijk de werkgever. Dat doen alle werknemers natuurlijk wel. Maar HR heeft daar echt wel net een wat andere rol in nog. Leidinggevende al helemaal. Hè? Wat je ook heel vaak ziet is dat ja, een leidinggevende, ik heb het zelf ook op een bedrijf waar ik heb gewerkt meegemerkt, dat de vertrouwenspersoon was letterlijk een van de eigenaren. Ja, dat voelt niet veilig natuurlijk dat het geval is. De tweede vertrouwenspersoon was de HR. Die ook allemaal in het MT zaten. Dus de HR zat ook bij het MT. Dus dat voelt natuurlijk niet veilig. Dus ik denk dat je een plicht hebt als werkgever om iemand aan te stellen die echt die onafhankelijkheid kan hebben. En niet die dubbele pet op heeft. Dus misschien maar gewoon altijd extern. En als het intern kan, zorg in ieder geval dat goed geregeld is.
Ja, dat blijft toch, ja, blijft toch altijd, ja, het blijft toch lastig om het goed te doen. Om een veilig werkklimaat te creëren is echt wel...
Optreden. Meteen. Ik maak het redelijk vaak mee de laatste tijd in mijn praktijk. Voorbeelden over dat er, ja, een man gewoon zegt tegen een andere werknemer van... ga me even lekker mee, mag je bij papa op schoot zitten? Bedoeld als grapje, maar totaal ongepast natuurlijk. Nou ja, dan moet je wel handelen. Ook al klaagt er niemand, dit soort opmerkingen, daar moet je wel op handelen. Dat kan gewoon niet. Dat is een maatschappelijke grens. Dit kan gewoon niet.
Nou ja, precies. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook nog dat. Ja, maar degene die papa zei, dat is wel een heel belangrijk schakel in het bedrijf. Hè? Dus we willen die ook niet tegen de kop stoten. Dan krijg je dat soort drogredenen waarschijnlijk, maar het zijn wel redenen die worden genoemd.
Ja, klopt.
Dan kan ik me voorstellen dat de onafhankelijke persoon daar makkelijker mee om kan gaan.
Ja, nou, ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb niet zo lang geleden een zaak gehad voor een werknemer. Ik zou over het algemeen ondernemers bij me, dit keer een keer een werknemer. En zij werd echt gruwelijk gepest op alle lagen van het bedrijf. En dat ging zelfs zover dat de leidinggevende naar het team stuurde van... deze persoon is psychisch niet in orde. Dus dat soort mails. Nou, dat ging echt hartstikke ver. Nou, op een gegeven moment hebben we daar een klacht in gediend. Klachtencommissie, mooi extern. Nou, zat daar dus de directiesecretaresse in de klachtencommissie. Ja, de onafhankelijkheid is dan wel weg. Dit soort procedures... Het idee is goed, hè, van er is een klachtencommissie... Maar hoe het dan vervolgens wordt ingeregeld en ingericht, is gewoon niet oké. En ik denk dat daar meer aandacht voor moet zijn.
Nou, goed idee, ja. Nou, concrete tip voor de mensen die luisteren. Merel, ik zie je een paar keer knikken. Jij wilt ook wat reageren, of niet?
Nou ja, ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Maar die situatie was natuurlijk exact bij mij hetzelfde. Mijn manager, die heel veel omzet maakte, die ging zijn grenzen over. En ik was eigenlijk daar ondergeschikt aan. Waardoor je natuurlijk makkelijker grensoverschrijdend gedrag kunt ervaren, omdat het een managementlaag is. Maar hij is goed voor meer geld binnen het bedrijf. Dus het is al heel makkelijk. Joh, dit is een situatie waar we niet uit gaan komen. Eén moet weg. Wat gaan we doen? Nou, we doen degene die, die eigenlijk het minst in het bedrijf, in de melk te brokkelen heeft. Die snijden we weg. Die gaan we gewoon ervoor zorgen dat die weggaat. En daar kan HR natuurlijk niet zoveel aan doen. Want die zit aan de directie vast. En vertrouwenspersoon, ja, dat zou gewoon extern moeten zijn. Gewoon per definitie, vind ik.
Hey, Merel, jij begon met... ik werkte 12 jaar geleden bij een werkgever. En daar was het een soort van gebruikelijk om opmerkingen te maken. Waar sommigen ook wel in meegingen, zei je.
Ja, dat is een aanname.
Nee, dat is precies een aanname. Nou, dus,
maar dus opmerkingen waren... Ja, opmerkingen zoals... als je dan met je manager een dag op pad ging om sales te doen... dat je dan even daarna een drankje ging doen om te bespreken hoe het ging... dat er dan gezegd werd als dingen als... zullen we anders een kamer nemen? Dan gaat het wel wat sneller met je carrière. Dat soort opmerkingen. Ja, ik kan me dan niet voorstellen dat dat alleen bij mij was. Maar ik dacht, maakt een grap. Ja, ik moest er dan al heel erg om lachen. Achteraf gezien was het natuurlijk bloedserieus.
Ja. Maar kijk, want er zijn ook wel voorbeelden bekend van... Nou, misschien, ik weet niet bij jouw bedrijf waar jij werkt, weet ik niet natuurlijk. Maar dat mensen zeggen, nou, dan ga ik maar mee naar boven. Want inderdaad, ik wil toch wel een paar stapjes omhoog.
Ja.
Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Dus dat maakt het nog steeds niet goed. Maar dat maakt het nog lastiger.
Ja, dat is wel lastig. Ja.
Ja, voor iedereen, denk ik. Nou ja, voor de man die denkt, kijk eens aan, ze wil wel. Maar later, dan gaat het toch niet snel genoeg bijspreken van de carrière. Want dat is ook wel een andere kant van de discussiepunten geweest. Jij kan tegen mij zeggen, ja, je hebt iets gedaan wat ik niet leuk vind. Dan ben ik per definitie staak in het kwaad daglicht, terwijl het hoeft niet eens waar te zijn. Dus dat is natuurlijk ook een lastige... dus de andere kant van de medaille, en daar wil ik niks meer goed praten, begrijp me goed. Maar het is wel een lastige dat je denkt, als iemand elkaar niet aardig vindt, dan denk ik, mijn manager is gewoon een lul, want hij verwacht te veel van me in salesperspectief. Ik zeg gewoon dat hij aan mijn billen zat.
Ja, dat is lastig, ja.
Ja, dus dat maakt het nog lastiger, denk ik, voor jullie, zou ik maar zeggen. Omdat je dan ook nog weer, word je wel geloofd en zo. Wat jij natuurlijk zelf had, Merel.
Ja, dat is waar. Maar dat zou ik heel moeilijk vinden om... dat zou ik ook wel heel lastig vinden als iemand daarover ligt. Ik bedoel, dan ben je eigenlijk ook groot aanstichter van dat slachtoffers niet geloofd worden. Ja, als het niet gebeurd is en je ligt daarover, ja, dat vind ik wel heel kwalijk.
Ja, dat is zeker zo, ja. Oké. Wat zijn nou dingen waar merken jullie nou sinds dat de laatste jaren dit zo, met The Voice en nu Studio Sport en dan Weinstein, je kan helaas hele boeken erover vol pennen. Is er al iets aan het veranderen? Samantha, merk je al dat het in de rechtszaal anders wordt of blijft het gewoon?
Ik heb het idee dat de tolerantiegrens, op het moment dat je inderdaad daar een procedure over hebt, dat die... Die is er eigenlijk gewoon niet meer. Hè? Dus eigenlijk meer van oké, één foute beweging en eruit. Hè? Dus waar je vooraf zei, nou, waarschuw nog maar een paar keer mee. Denk je nu eerder van, oké, dit gaat te ver. We gaan meteen aan ontslag. Dus daar ga je wel sneller naartoe. Aan de andere kant vind ik het zelf ook wel lastig, omdat ik sta vaak ook de ondernemer bij. En ik merk ook wel dat het wordt geroepen, ook als trucje om meer te krijgen. En dat wil ik echt niet meer zeggen dat het altijd zo is. Maar er zijn wel situaties, zeker waarin het wordt geroepen om het erger te maken. En dan vraag je, ik noem eens een voorbeeld dan, wanneer dan? En die krijg je dan ook niet, of niks concreets, of het spreekt ook zichzelf steeds tegen. Maar ik vind het wel lastig, want ik heb het idee, juist zodat het zo in de aandacht is en in de media, dat het ook gebruikt wordt. Even los van de slachtoffers die er wel echt zijn natuurlijk.
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk vaak zo. Dat overal waar er iets goeds gebeurt, zijn er ook mensen die er misbruik van maken.
Ja.
Heb je het zelf...
Ja, en daarnaast...
Ja, ga je gang.
Sorry. Ja, en daarnaast is het ook natuurlijk zo dat... dat is een beetje als aanvulling op wat Samantha zegt. In sommige situaties, bijvoorbeeld op tv, kan de druk zo ontzettend hoog zijn. Hè, dat er geen begeleiding is, of qua management, ook een mismanagement. Dat je voelt dat je helemaal alleen staat. Hè, dat... Je bent ook nog een mens. Dus als je een grens overgaat, dat kan gebeuren. Ja. Hè? Je kan daar... maar nu wordt het natuurlijk gelijk ook helemaal uitvergroot. Zo van, die heeft die verkeerde stap gemaakt. Ik weet niet per se of dat... natuurlijk wel in de veelvoudige stappen die je nu ziet. Hè? Bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door, waar dat keer op keer op keer gebeurt. Maar stel je voor dat een presentator heel veel druk ervaart en geen steun krijgt vanuit het management en daardoor misschien een beetje overspannen is en op een bepaalde manier reageert, vraag ik me af, waar ligt dan die verantwoordelijkheid? Ligt die dan alleen bij die persoon? En nu wordt het natuurlijk heel erg een soort... je wordt echt gewoon op de persoon wordt het heel erg gespeeld. Terwijl ik denk, ja, het is veel breder probleem ook. En dat vind ik ook wel lastig. Dat ik denk, ja, het wordt wel nu heel erg vergroot. Het ligt heel erg onder een loep. We zijn allemaal nog wel mensen. Ik weet niet of het nou beter wordt persoonlijk.
Ja, snap ik. Het is lastig, ja.
Ja, het is niet. Goed dat het aan openbaar wordt. Het is goed dat het openbaar wordt. Hè? Dingen die echt slecht zijn. En dat mensen gehoord worden. Maar ja, nu zijn we inderdaad heel erg op zoek naar daders. En ik weet niet of dat de juiste discussie is.
Ja, en ik denk dat wat er ook nu is gebeurd, juist door dat stukje met de voice en zo, is dat als er iets gebeurt, dat dat niet meer intern opgelost kan worden, maar dat dat meteen heel breed uitgemeten moet worden. Dus het komt, als het naar het nieuws kan, gaat het naar het nieuws. Terwijl ik denk, ja, er is een grens over gegaan. Is verschrikkelijk. Diegene is intern misschien wel gestraft met een ontslag. Heeft ongetwijfeld in dat geval ook problemen met zijn gezin. Hè? Want ja, dat komt eigenlijk altijd ook wel uit. Ja, er is ook wel een moment om het ook af te gaan sluiten. Hè? Even los van de echt schrijnende situaties. Maar dan wordt ook wel heel snel de media opgezocht op het moment.
Ja.
Ja, maar dat is misschien nu wel nodig om het wel eens een keer echt te verminderen.
Ja, hopelijk.
Toch? Want het ettert al jaren. Zijn jullie door jullie eigen ervaringen anders gaan doen? Weet ik veel, minder strakke broeken dragen om maar wat te noemen. Of mensen ontwijken. Of op bepaalde tijden juist niet op kantoor komen. Of niet meer s'avonds naar een borrel te gaan. Weet ik veel, noem eens wat.
Nou ja, nee, ik niet. Ik kan me herinneren dat ik dit al als heel jong meisje, dat ik hiermee te maken had. En dat ik niet anders weet dan dat het zo is. Hè? En nu ik wat ouder word, merk ik dat het gewoon minder wordt. Ja, dat is gewoon een feit. Maar ja, het is gewoon iets waar je mee te dealen hebt. En dat is niet dat ik denk van, oh, dit is bij mij, bij mijn werk, tot een hoogtepunt gekomen. Dat ik echt, weet je wel, met ontslag en dat dat een hele vervelende situatie was. Maar dat heeft dan niet voor gezorgd dat ik dan anders ben gaan kijken. Ik persoonlijk. Nee, het is iets wat er gewoon is.
Ik ervaar hetzelfde, Merel. Ik ben ook me niet anders gaan kleden, me niet anders gaan gedragen. Ik heb ook wel eens te horen gekregen van, ja, maar jij bent zo'n open persoonlijkheid, zo vrolijk. Ja, daar lok je het ook wel een beetje mee uit dat je dan af en toe een opmerking krijgt. Want dat kan gezien worden als flirten. En dan denk ik, ja, oké, maar dit is ook wel gewoon de persoon die ik ben. Ik ga daar ook niet anders in worden. Wat ik wel doe is, ik heb twee dochters. Die leer ik wel heel duidelijk van dat ze grenzen moeten aangeven. Hè? Dus als ze iets niet fijn vinden, dat ze het moeten zeggen. En ik hoop op die manier in ieder geval mijn dochters op een goede manier de wereld in te laten gaan. Maar zelf ben ik daar niet anders in geworden.
Nee. Nou, het blijft een lastig onderwerp. Maar goed, denk ik dat we erover praten. We zijn al ruim een half uur aan het opnemen. Ik wil er nog uren over doorpraten. Maar zijn er dingen waar jullie denken, nou, daar wil ik graag toch nog iets over zeggen. Of een aandachtspunt van maken. Of iets specifieks benoemen.
Nou, ik ben wel benieuwd, Merel, want jij zegt, ja, je hebt er echt wel... Nou ja, ik zei al vooraf tegen je, ik vind het een vrij heftige situatie. Wat was nou echt het punt of de gedraging waarvan jij dacht, nu is het klaar? Welk punt zat dat?
Ja, dat was... dat was gewoon een gevoel. Op een gegeven moment voelde ik, nu voelt het niet meer oké. En toen heb ik gezegd, ja, het was gewoon altijd heel gezellig. Het was ook een collega waar ik gewoon heel goed mee kon vinden. Dus ik dacht altijd van, oh, dat is een grapje. Oh, dat is oké. Maar op een gegeven moment ging het... ik had een hardloopblessure. Dat weet ik nog goed. En ik had daarvoor een brace gekregen. En daar plaagde die mij continu mee. En dan zou je denken, ja, waar gaat het nou over? Over een brace, weet je? Want dit was niet eens een soort van uitnodiging in de hotelkamer. Maar hij zei continu van, deed hij de robocop na of zo als ik aankwam. Vond ik heel vervelend. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, nu wil ik dat je stopt. Ik vind het genoeg. Ik vind het genoeg geweest. Dus ik had heel duidelijk aangegeven. En toen ging hij dus volledig, flipte die. Werd hij boos. Ging hij tegen me schreeuwen op een heel korte afstand. En toen raakte ik een soort in paniek, voelde me heel onveilig. Toen ben ik weggelopen, toen ging hij heel het achter me aan. Ik voelde me heel erg onveilig. En ja, dat was gewoon helemaal niet oké. Dat voelde ik gewoon, ja, gelijk, weet je wat, toen hij zo tekeer tegen me ging van, joh, hier gaat gewoon nu een grens over, is niet oké. En toen, ja, toen is het balletje gaan rollen. Toen voel je ook gewoon dat je actie moet nemen. Door naar HR te gaan en naar de vertrouwenspersoon. Maar ja, toen werd ik niet geloofd. Toen moest ik weer terug naar de werkvloer en alsnog weer met hem werken. Ja, dat was wel een hele heftige situatie. En eigenlijk had ik toen, en dat is hetgeen wat ik me nog wel kwalijk neem. Ik had gewoon toen weg moeten gaan. Ik had ontslag moeten nemen. Maar ik dacht, ja, ik ga gewoon doorzetten. En vanuit hier ga ik gewoon een andere baan zoeken. En toen raakte ik zwanger. En toen dacht ik, ja, maar nou gaat niemand meer aannemen. Dus nu zit ik vast. En toen zat ik helemaal vastgedraaid in de situatie. En dat was wel heel heftig. En uiteindelijk, ja, Michiel, dat weet jij zelf ook nog, hè. Toen zei jij van, nou, tot hier niet verder. Ik ga het nu van jou overnemen. En toen hebben we dat gewoon met een soort vaststellingsovereenkomst zijn we uit elkaar gegaan. Maar ja, pas een paar jaar geleden, toen ik met een vriendin daarover had, toen zei zij, joh, Merel, het is helemaal niet oké wat er toen is gebeurd. En toen dacht ik, ja, misschien heeft ze wel gelijk. Ik nam het gewoon als soort van, ja, een soort van werknemerschap gone bad, weet je wel. Ja. Het is gewoon verkeerd afgelopen. Ik zal er mijn aandeel in hebben gehad. Zal misschien dingen niet goed hebben aangepakt. Zij hebben dingen niet goed aangepakt. Maar toen ging ik erover nadenken. En dat is wel wat deze discussie losmaakt. Je hebt een platform voor je verhaal. En toen had ik nergens met mijn verhaal naartoe gekund. Maar nu is er wel een platform. Dus dan, als het nu was gebeurd, had ik kunnen vertellen. Had ik iets mee kunnen doen. En voor mijn afsluiting was het heel fijn dat ik mijn verhaal dus kon doen op LinkedIn. En wat super eng was, want ik dacht, ja, weet je, het is zo lang geleden en wie gaat dit, ik wil niet als een soort aandachtstrekker hier. Maar ja, er was dus heel veel draagvlak voor. En dat was wel heel fijn om het af te kunnen sluiten. Dat je denkt van, joh, weet je, ik heb mijn aandeel in dit verhaal, is er ook. Hè? Ik had het niet moeten weglachen en ik had veel duidelijker al gelijk moeten zijn. Maar ja, dat weet ik nu. Maar het is niet ook alleen maar mijn schuld. Er zijn ook andere partijen bij betrokken waarvan die heel goed hun verantwoordelijkheden hebben ontlopen. En als ze dat niet hadden gedaan, was het heel anders afgelopen. En dat geeft wel een fijn gevoel. Ja.
Wat ik nogal mooi vond, dat jij deelde dat verhaal op LinkedIn. Dat ging viral, zoals dat heet. Waar op een gegeven moment een oud bedrijf waar jij werkte, of een voormalig bedrijf waar jij werkte, dus dat waar het niet was gebeurd, maar dat daar dat was een hele grote landelijke bank, en die hebben nog, zeg maar, jouw bericht gestuurd van, joh, wat is dit bij ons gebeurd? Want daar kunnen we nog wat mee doen. Ja. Dat vond ik, die organisatie,
dat is een hele mooie reactie.
Ja, dat is heel goed, en daar ging het niet om. Zeker. Maar ik dacht, ja, er zijn dus wel bedrijven die daar alsnog iets mee willen doen, dat was nog langer geleden. Het bedrijf waar het om betrof, die hebben dat wel gelezen. Maar hebben niks gehad te weten. En die weten het ook donders goed. Dus dat is weer teleurstellend. Maar...
ja, nota bene. Die collega's die erbij stonden toen het gebeurde met die manager. Hè, want het waren er zeker wel collega's die erbij zaten. Die toen ook hadden gezegd dat het niet was gebeurd. Dus ik voelde me van alle kanten, zeg maar, afgewezen. Er was één collega die stuurde. Oh, vervelend dat je dit is overkomen. En toen dacht ik. Hè, maar heb je nou niet door dat dit precies de situatie is wat gebeurde toen jij erbij zat en ernaar keek? Ik denk dat mensen zich ook een andere werkelijkheid misschien herinneren of zo. Dat vond ik zo wel heel bizar. En het bedrijf, die natuurlijk nooit iets heeft laten horen. Het had ze wel gesierd als ze hadden gezegd van, joh, het enige wat ze hadden hoeven zeggen is, hebben we niet goed aangepakt. En ja, daar leren we van, zoiets. En dan was het gewoon helemaal mooi rond geweest. Maar dat is niet gebeurd.
Maar weet je wat ik ook nogal vind trouwens? Dat ik heb zelf daar, want ik weet nog wel dat jij een keer ergens was gaan canvas of zo, en dat je terugkwam en dat je zei, ja, hij begon weer over, je had een, voor mij had je een kort rokje aan en zat hij ook nog aan je knie en zei, joh, nou, als we nou even naar boven gaan, dan is dat goed voor je. En dan hebben we er samen om een soort van gelachen. En dat je denkt, ja, weet je, waarom ben ik ook niet als, kijk, ik dacht, joh, ik maak me niet druk dat jij naar die gozer toe gaat, maar het feit dat ik had best wel wat meer territoriaal gedrag kunnen vertonen eigenlijk, niet om voor mezelf, maar meer voor jou. Dus ik heb dat ook nooit goed serieus genomen als vriend, zeg maar, toen nog.
Toch Michiel, ben je met voel je daar schuldig over?
Nou, later wel, ja. Ja,
ja. Ja. En ik denk dat het best vaak voorkomt. En niet zozeer alleen met partners. Maar ook inderdaad wat jij zegt, collega's. Je moet daar gewoon iets van zeggen. Je moet daar gewoon elkaar aan steunen.
Ja. Dat is eigenlijk heel ja, zeker is het op eigenlijk heel makkelijk, want je hoeft maar één ding te zeggen. Joh, doe even niet, joh. Stop er eens mee, weet je, ja. Voor iemand anders. Net zoals op het schoolplein. We hebben wat dat betreft, onze oudste zoon, die heeft nog wel eens, die worden wel eens gebeld op, van de school, dat hij weer zich bemoeid heeft met een conflict. Dat hij heeft staan vechten met iemand. En dan doet hij dat omdat iemand anders gepest wordt. Nou, eigenlijk is dat dus de nieuwe generatie hopelijk die dat dan ja. wel doet. Maar ja, ik voel mezelf daar. Denk, ja, daar heb ik ook eigenlijk gewoon niet gefaald, weet je wel. Want dat, ja, daar hadden we al iets mee kunnen doen of zo. Ja.
Ja, dat maakt de discussie natuurlijk lastig. Je hebt het toegestaan en dan ineens is het niet goed meer. Ja. En dan ineens wordt die grens bereikt. Ja, en dan voel je je dus een heel grote aanstichter in dit verhaal. Terwijl als je grens bereikt, is het je grens bereikt. En dan vind ik dat je dat altijd moet zeggen. Hè?
Zeker.
Dit is niet oké. Okay. En dat heb je dan te accepteren. Ja. Dan ben je echt een grote vent als je dan zegt, oh, wat vervelend. Dat is nooit mijn bedoeling geweest.
Ja, nou. Er is nog wel wat water door de Maas te voeren, volgens mij, voordat dit allemaal zover is. Maar het gaat wel hopelijk de goede kant op.
Ja, laten we het hopen dat het nu in ieder geval het gesprek is geopend. En dat we elkaar daar toch wat meer in gaan steunen en duidelijker naar elkaar zijn.
Ja, hoop ik ook. Oké. Ik ga de boel afronden.
Als mensen. Ik wilde nog wat zeggen.
Ja, zeg lekker wat.
Als mensen deze podcast luisteren en daar vragen over hebben, of daardoor getriggerd zijn, of. Kunnen ze dan met jou contact opnemen? Of hoe zie je dat? Of heb je zoiets van nee?
Met mij?
Ja, weet ik veel. Hoe doe je dat normaal?
Oh, nou, normaal zeg ik. Zoek je goede juridische bijstand. Samantha Kranenburg, JM-advocaat in Kerkdriel.
Ja, voor kan ondernemers.
Ja, moet je wel ondernemer zijn?
Ik wel ondernemer.
Ja, mag ook werknemer, maar meer in de ondernemer. Maar ja, altijd mag meld ben.
Ja, maar ja, ik krijg best wel vaak luisteraars die zeggen, ja, ik heb iets gehoord, ik wil er iets mee. Dan zoek ik gewoon iemand die erbij kan. Want ik ken natuurlijk wel mensen door de podcast. Maar in dit geval is dat Samantha natuurlijk vanuit een mooie ingang om bijgestaan te worden. Maar goede vraag. Dus mensen die, kijk, we lopen hier hopelijk veel minder tegenaan. Maar ik denk dat veel mensen die hier naar luisteren toch ook dit wel bekend voorkomen. En misschien zelf ervaren hebben. Nou, ik zou zeggen, direct wenden tot een vertrouwenspersoon. En hopelijk is dat iemand buiten de organisatie. En als het echt ver komt, bel Samantha.
Precies.
Ja, dat denk ik. Ja, nou, hebben jullie nog iets? Anders ga ik afronden. Ik moet er niet het einde zo wegkletsen. Dat zou ook zonde zijn, toch? Het is een belangrijk onderwerp om hier zo met een... Toch? Merel, zie jij nog wat? Wil je nog wat zeggen?
Ik zit te wachten op jouw afronding.
Oh, afronding.
Ik heb geen aanvulling meer.
Oké, nou dan ga ik maar afronden.
Ik zit vol verwachting te wachten.
Oké, vol verwachting. Nou, bedankt Samantha. Fijn dat je de tijd voor wilde maken. Vanuit jouw persoonlijke ervaring en ook vanuit jouw werkervaring. Wat ik eruit meeneem is dat het heel belangrijk is om als organisatie hier echt serieus mee om te gaan. En dan vaak ook dat ze buiten je organisatie te zoeken. Je vertrouwenspersoon niet iemand te laten zijn die betrokken is bij de managementbeslissingen. Want dan krijg je eigenlijk altijd een ongelijk speelveld. Wat jij al zei, en wat jullie beiden zeiden, zeg gewoon even sorry, was niet de bedoeling. Dat maakt al een heel veel goed en dan deescaleert het vaak. Dus mannen, als je luistert, doe dat. Zeg ik als man zijn. En misschien als je een vrouw bent, mag je dat ook doen. Maar mannen sowieso. En Merel, dankjewel dat je nog meer keer je verhaal wilde delen. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren natuurlijk. Kijk, dit was een aflevering die iets buiten de normale thema staat. Hoewel geld, ja, het gebeurt vaak op de werkvloer. En leven is waar we mee te maken hebben in het dagelijks leven. Dus het blijft ontzettend belangrijk. Dus deel deze podcast vooral overal waar je hem kunt delen. Geef hem 5 sterren, dan wordt je beter gevonden. En daarmee kunnen we samen helpen om 10 miljoen mensen te bereiken. Want dat blijft het doel, om 10 miljoen mensen te helpen betere keuzes te maken. Samantha, Merel, onwijs bedankt.
Ja, jij bedankt.
En tot Merel, zie je zo. En Samantha, tot de volgende keer.